Nogmaals een hele goede morgen, geliefde gemeente. Het is tijd voor de woordverkondiging. Laten we met elkaar de Bijbel openslaan. En we gaan beginnen met het lezen van Colossense hoofdstuk 3. Maar we zullen veel teksten lezen met elkaar. Dus ik hoop dat u uw Bijbel erbij heeft, erbij houdt. En dat u aandachtig meeleest en meeluistert. En besef u alstublieft dat het de woorden van de levende God zijn die deze ochtend tot u komen. En het thema van deze boodschap, van deze preek is: bouw op Jezus, anders niet. En ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. Colossense hoofdstuk 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Siet, slaaf en vrije, maar Christus. Christus is alles en in allen. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, nederigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, met lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Heere. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heere Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanzien des persoons. En dan in hoofdstuk 4, het eerste vers: Heere, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Heere hebt in de hemelen. Tot zover het woord van onze Heere voor dit moment. En ik wil het thema dat boven deze preek staat kort toelichten met de gelijkenis van de Heere Jezus in Matteüs hoofdstuk 7. Aan het eind van de bergrede, net in het kindermoment, is dat ook al aan bod gekomen. En een deel van deze bergrede, Matteüs hoofdstuk 6, hebben we met elkaar gelezen aan het begin van deze dienst. En bij het afsluiten van zijn preek, van zijn bergrede, zegt de Heere Jezus het volgende over alles wat hij tot dan toe heeft gezegd. Het is dus in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 en een gedeelte van hoofdstuk 7. En we pakken dus, we pakken hem op eigenlijk bij het laatste gedeelte van die bergrede. Matteüs hoofdstuk 7 vanaf vers 24. Daar zegt de Heer Jezus: daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen die viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en ze stortten zich op dat huis. Maar dat huis dat stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. Lieve mensen, dat is bouwen op Jezus. Dat is de woorden van de Heere Jezus zeer ter harte nemen. En vervolgens toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Geen storm zal dat huis kunnen neerhalen. Als we verder lezen in vers 26. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, die zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. Ook daar, de slagregen die viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en ze sloegen tegen dat huis. En dat huis, het stortte in en zijn val was groot. Geliefde, vandaag staan er een aantal vragen centraal en ik leg ze als open vragen voor u neer. Als eerste, wat doet u met de woorden van de Heere Jezus? Wat doet u met de woorden van de Heere Jezus? Als tweede, gelooft u met uw hele hart? Gelooft u met uw hele hart dat elk probleem en elke moeilijkheid in uw leven ten diepste maar één antwoord heeft? En dat antwoord, dat is de Heere Jezus Christus. En als derde, het is een cluster van vragen, maar als derde, als die dag komt, en die dag die zal komen, dat u voor hem komt te staan. Als die dag komt, zult u dan gezien worden als een wijze en verstandig persoon die bouwde op Jezus? Of zal op die dag uw dwaasheid openbaar worden? Zult u die persoon zijn die zijn woorden heeft gehoord, weken, maanden, misschien wel jarenlang? Zult u die persoon zijn die zijn woorden heeft gehoord, maar ze niet heeft gedaan? Hoe dwaas zou dat zijn? Geliefde, de oproep deze ochtend is: bouw op hem. Bouw op hem. Er is geen andere weg. Er is geen andere hoop. In elke situatie, in iedere omstandigheid en in elke storm. Hij alleen is uw hoop. Wees een wijs bouwer. Dit thema heeft vier gedachten of vier punten, zo u wilt. En ik noem ze alle vier. Het kunnen wel meer punten zijn, maar ik vertel u er meteen bij dat we ze vandaag niet alle vier gaan behandelen. Daarvoor ben ik straks te lang van stof. De vier gedachten bij dit thema. Als eerste, een wijs bouwer die bouwt op een goed fundament. Een wijs bouwer die bouwt op een goed fundament. Als tweede, een wijs bouwer die verwacht de stormen en hij of zij verblijdt zich. Een wijs bouwer verwacht stormen en hij of zij verblijdt zich. Als derde, een wijs bouwer die bouwt niet alleen. Een wijs bouwer die bouwt niet alleen. En als vierde punt, een wijs bouwer die onderzoekt zijn of haar bouwwerk. Een wijs bouwer die onderzoekt zijn of haar bouwwerk. En met name die eerste twee gedachten, die eerste twee punten, die komen vandaag aan bod. Die andere, die houdt u nog voor mij te goed, zo de Heere wil. Dus vandaag, deze ochtend, denken we met elkaar na over twee punten bij dit thema. Een wijs bouwer bouwt op een goed fundament. En een wijs bouwer die verwacht de stormen en verblijdt zich. En we gaan van start met die eerste gedachte. Een wijs bouwer die bouwt op een goed fundament. En dit is, en dat zou u niet mogen verbazen, de belangrijkste of anders gezegd de meest fundamentele gedachte. Ik blijf hier ook het langste bij stilstaan, bij dit onderdeel, bij dit punt. Iedereen weet dat een huis alleen stevig staat op het juiste fundament. Maar wat is dan dat fundament? Misschien wel in de eerste plaats dat u daadwerkelijk opnieuw geboren bent. De Heere Jezus zei tegen Nicodemus in Johannes hoofdstuk 3, vers 3. Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dat is het begin van het fundament. Dat u daadwerkelijk een nieuwe schepping in Christus bent geworden. Dat het oude voorbij is gegaan en dat alles nieuw is geworden. 2 Korinthe 5, vers 17. Dat u, Efeze hoofdstuk 2, met hem levend gemaakt bent. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Dat u uit genade zalig gemaakt bent door God. Hij die rijk is in barmhartigheid en hij die vol is van liefde voor u. Liefde die hij voor u had zelfs toen u nog dood was door uw overtredingen. Dat, lieve mensen, dat is het fundament. Dat u van hem bent. Schoon gewassen door het bloed van het lam. Maar lieve mensen, de Heere Jezus zei ook het volgende. Hij zei: niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie wel? Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Lieve mensen, uw wedergeboorte, die kan niet alleen maar bestaan uit een belijdenis gedaan met uw lippen. Door de wil te doen van de Vader in de hemelen, wordt zichtbaar en komt tot uiting dat u daadwerkelijk opnieuw geboren bent. Ik lees u opnieuw die woorden voor die de Heer Jezus aan het einde van die bergrede uitsprak. Hij zei daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Jacobus die zegt het als volgt. Jacobus 1 vers 22. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Waarom? Anders bedriegt u uzelf. Maar Clive, welke daden horen er dan bij een wijze bouwer die op een goed fundament aan het bouwen is? Het is goed dat u dat vraagt. Het primaire antwoord daarop is niet zo ingewikkeld. Totaal niet zelfs. Dat antwoord is, om de wil van de Vader te doen, moet u als eerste de wil van de Vader kennen. En dat, het kennen van zijn wil, dat kan alleen wanneer zijn woord rijkelijk in u woont. Colossense 3 vers 16. En voor sommige mensen is een simpel antwoord niet goed genoeg. Voor sommige mensen leidt een simpel antwoord zelfs tot boosheid. Net als bij Naaman. De simpele opdracht van Elisa om zich 7 keer onder te dompelen in de Jordaan. Het maakte hem in eerste instantie furieus. Zijn hoogmoed, zijn trots, het kwam naar boven. Maar gelukkig kwam Naaman met hulp van zijn dienaren op tijd bij zinnen. Maar goed, aan u de vraag. Aan u de vraag deze ochtend hoe u wilt reageren op wat de Heere u te vertellen heeft. Aan u de vraag hoe u wilt reageren op die woorden die u misschien al maanden, vele jaren of misschien al wel decennia hoort. En misschien, als 1 Bijbeltekst niet voldoende overtuigend is, heb ik hier nog 4 willekeurige teksten voor u. Maar het zouden er letterlijk tientallen kunnen zijn. Als eerste lees ik u 2 teksten voor die u vandaag al heeft gehoord. De eerste is Colossense hoofdstuk 3, de versen 1 en 2. Colossense hoofdstuk 3, de versen 1 en 2. Daar staat, als u nu met Christus opgewekt bent, Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. De tweede tekst heeft u vandaag ook al gehoord. Het is uit Matteüs hoofdstuk 6, de versen 19 tot en met 21 en vers 33. Ik lees ze achter elkaar, de versen 19 tot en met 21 en meteen daarachteraan vers 33. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, lieve mensen, daar zal ook uw hart zijn. Dan vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen, ze zullen u erbij gegeven worden. De derde tekst is 2 Timotheüs 3. 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17. Daar staat heel de schrift is door God ingegeven en het is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Waarom? Opdat de mens die God toebehoort, dat is die mens die opnieuw geboren is, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. En de vierde tekst die ik u meegeef, die komt voor mij heel dichtbij. 1 Petrus 2 vers 2. 1 Petrus 2 vers 2. Daar zegt Petrus, en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Waarom? Opdat u daardoor mag opgroeien. Nou, ik kan u zeggen, met een bijna 4 weken oude dochter bij ons thuis, dat verlangen van zo'n kindje, bij haar in ieder geval is dat heel, heel sterk aanwezig. Het is alles overheersend. Iedere paar uur is het raak. Talita en ik, die kunnen het prima met elkaar vinden. Totdat ze naar de borstvoeding van haar mama verlangt. Lieve mensen, er is dan niets, echt helemaal niets, dat verlangen van dat kleine meisje kan stillen dan die moedermelk alleen. De open vraag aan u is de volgende. Verlangt ook u zo naar het woord van God? Heeft u al geproefd dat het woord van God uw voedsel is om staande te blijven tijdens de stormen van het leven? Dat is trouwens onze tweede gedachte. Die komt zo. Ik wil even samenvatten wat we tot nu toe hebben besproken. We zijn er nog niet, maar even samenvattend. Nog steeds dus die eerste gedachte, een wijs bouwer die bouwt op een goed fundament. En dat goede fundament is primair dat u opnieuw geboren dient te zijn. Schoon gewassen van de zondeschuld. Daarop volgend die wedergeboorte, die komt niet alleen tot uiting door uw belijdenis, omdat u het zegt. Maar dat komt tot uiting door het feit dat u zich erop toelegt om de wil van de Vader te doen. Maar u kunt alleen de wil van de Vader doen als u hem kent. En hem kennen, dat kan alleen door Gods woord te bestuderen alsof uw leven ervan afhangt. Correctie. Het is niet alsof uw leven ervan afhangt. Uw leven hangt er zeer zeker vanaf. Tot zover de samenvatting. Nog één ding zou ik willen toevoegen aan deze eerste gedachte. En ook dat is, denk ik, niet moeilijk om te begrijpen. Bouwen op een goed fundament. Het betekent ook dat de wijze bouwer de Heere ernstig en volhardend zoekt in het gebed. Ik ga dat nog een keer zeggen. Bouwen op een goed fundament betekent ook dat de wijze bouwer de Heere ernstig en volhardend zoekt in het gebed. En als je het heel simpel wilt zeggen, is dat net als dat kinderlied. Lees je Bijbel, bid elke dag. Voor niemand hier zou het onbekend moeten zijn dat de Bijbel vol staat met klinkklare, duidelijke oproepen om te bidden. En eigenlijk verdient het onderwerp gebed een hele lange serie van preken. Maar voor nu geef ik u alleen 4 teksten mee. En de eerste lees ik u voor uit Colossenzen hoofdstuk 4 vers 2, waar ik al een keer eerder met u over heb mogen nadenken. Colossenzen hoofdstuk 4 vers 2. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. De tweede tekst staat in Marcus 1 vers 35. Ik heb het net ook genoemd toen we aan het bidden waren. Staat u er wel eens bij stil dat de Heere Jezus Christus als mens, dat hij een man van gebed was? En dat is hij nu nog steeds trouwens, want hij pleit voor ons bij de Vader, kunt u in Hebreeën hoofdstuk 7 lezen. Staat u er wel eens bij stil dat de Heere Jezus moeite deed? Moeite deed om weg te komen bij de menigte, zodat hij in rust en in stilte het aangezicht van de Heere, van zijn Vader kon zoeken. Lees maar mee. Marcus hoofdstuk 1 vers 35. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op. Hij ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. En wat deed hij daar? Hij bad daar. Op een andere plaats, Lucas 18 vers 1, zien we dat de Heere Jezus zelfs een gelijkenis vertelt aan de discipelen, om ze te leren dat ze altijd moeten bidden. Lucas 18 vers 1. En hij, dat is de Heere Jezus, hij sprak ook een gelijkenis tot hen, dat is tot de discipelen. En over zijn hoofd, over die hoofden heen spreekt hij deze ochtend diezelfde woorden ook tot ons. Hij sprak ook een gelijkenis tot hen, tot ons, met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. En daarin niet verslappen, staat er in een andere vertaling. Lieve mensen, het is een strijd om te bidden. Het kost moeite, maar het is van levensbelang. Efeze 6 vers 12 zegt, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Niet tegen vlees en bloed. Dat betekent, lieve mensen, dat uw strijd niet is met broeders en zusters die recent hun lidmaatschap hebben opgezegd, om maar eens zomaar een voorbeeld te noemen. Uw strijd is, als u doorleest, tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Een hele kleine voetnoot. Het woord overheden, hier in deze tekst, heeft niets te maken met het kabinet, de Tweede Kamer, het Koningshuis of welke politieke associatie er ook maar bij u opkomt als u overheden hoort. Kort gezegd spreekt dit vers over de verschillende rangen en standen onder de demonen in het leger van Satan. Einde voetnoot. En omdat het zo is, dat wij de strijd niet tegen vlees en bloed hebben, daarom moet u bewapend zijn, bekleed zijn met de juiste uitrusting. Anders zult u geen stand kunnen houden. Kijk maar naar vers 13. En hoe houdt u dan stand? Nou, dat doen we door geloof, vers 16. En door de hoop op de zaligheid als uw helm. Een helm. Een helm beschermt uw hoofd. Een helm beschermt uw denken. Vers 17a is dat, maar u kunt ook 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 bekijken. Maar niet alleen dat, niet alleen die helm. We moeten stand houden door het woord en door gebed. Lees maar mee. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Wat is dat dan? Nou, dat is Gods woord. En dan, als je Gods woord hebt, wat doe je dan? Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Voor alle heiligen. Voor alle broeders en zusters in Christus. Dus ook voor hen die u teleurgesteld hebben. Ook voor hen die u pijn gedaan hebben. Ook voor hen die u misschien nog steeds pijn doen. Dus ook voor hen die de gemeente recent hebben verlaten. En als u niet naar mij wilt luisteren, misschien dan wel naar de Heere Jezus. Want hij zei het als volgt. Bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Dat staat in Matteüs hoofdstuk 5, vers 44. Ja, maar, die en die heeft zus en zo tegen mij gezegd. Of die en die heeft dit en dat tegen mij gedaan. Ja, dus? Gods woord zegt, zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Romeinen 12, vers 14. En in vers 17 van diezelfde Romeinenbrief, we hebben het dinsdag nog met elkaar gelezen, daar staat, vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Er staat niet, onderzoek eerst of uw broeder of zuster zich zo opstelt tegen u, voordat u hem of haar goed doet. Nee. En nog een keer, nee. Had ik al nee gezegd? Vers 18. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Het begint bij u. Het begint bij u, het begint niet bij die ander. Vers 21, Romeinen 12. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ziet u het? Zie ik wat, vraagt u. Nou, ziet u het dat Gods woord altijd een antwoord heeft? En ik zeg niet dat het allemaal makkelijk is. Maar dit woord, het moet kostbaar voor u zijn. Het moet van onschatbare waarde voor u zijn. Het is uw kompas met een hoofdletter K. Het is uw leidraad met een hoofdletter L. Dit is wat u nodig heeft. Volhard in het gebed. Ook dat staat in Romeinen hoofdstuk 12. Bid zonder ophouden. Dat staat in de eerste Thessalonicense brief. Het vijfde hoofdstuk. 17e vers of het 18e vers. Ik denk het 17e. Ik wil eerst, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar ik wil deze gedachte voor nu afsluiten. En dat doe ik met twee citaten van J.C. Ryle. En deze citaten heb ik eerder vanaf deze plek ook al aan u mogen voorhouden. Het eerste citaat is als volgt. Vrij vertaald. Maar het eerste citaat is als volgt. Het eerste teken van leven in een pasgeboren baby, dat is de ademhaling. Op dezelfde wijze is het gebed het eerste teken van leven bij iemand die opnieuw geboren is. Nogmaals, het eerste teken van leven in een baby, in een pasgeboren baby, dat is de ademhaling. En op diezelfde wijze is het gebed het eerste teken van leven bij iemand die opnieuw geboren is. Het tweede citaat. Gebed en zonde zullen nooit samenwonen in hetzelfde hart. Gebed zal de zonde verteren. Of zonde zal het gebed verstikken. Gebed en zonde zullen nooit samenwonen in hetzelfde hart. Gebed zal de zonde verteren. Of zonde zal het gebed verstikken. Zoals gezegd, het zijn quotes of citaten van J.C. Ryle. Ze komen uit A Call to Prayer, een oproep om te bidden. En nog één keer wil ik heel kort deze eerste gedachte voor u samenvatten. Misschien zegt u, Clive, je kan het, en dat ga ik doen in 6 bullets. En misschien zegt u, joh, je bent hier nu bijna 20 minuten mee bezig, maar je kan dit dus ook in 6 bullets vertellen. Geen commentaar. Uw 6 bullets, hier komen ze. De eerste, een wijsbouwer die bouwt op een goed fundament. Een wijsbouwer die bouwt op een goed fundament. Twee, dat eerste deel van dat fundament, dat is de wedergeboorte. Dat eerste deel van dat fundament, het is de wedergeboorte. Drie, Daaruit vloeit voort dat u zich erop toelegt om de wil van de Vader te doen. Daaruit vloeit voort dat u zich erop toelegt om de wil van de Vader te doen. 4. Het doen van de wil van de Vader, dat kan alleen door hem te kennen. Het doen van de wil van de Vader, dat kan alleen door hem te kennen. 5. We kunnen hem alleen kennen door Gods woord te bestuderen. We kunnen hem alleen kennen door Gods woord te bestuderen. En tot slot, 6. Een wijsbouwer zoekt de Heere veelvuldig in gebed. Een wijsbouwer die zoekt de Heere veelvuldig in het gebed. We gaan door naar de tweede gedachte. Een wijsbouwer verwacht stormen en hij of zij verblijdt zich. Ieder kind van God weet dat het leven aan deze kant van de eeuwigheid stormen met zich meebrengt. Beproevingen, pijn, lijden, soms ziekte. Als u Gods woord ook maar een klein beetje kent, dan weet u dat. En misschien weet u ook dat het soms de Heere zelf is die u richting een storm leidt. Ook de Heere Jezus moest eraan geloven. Ik lees u voor uit Matteüs hoofdstuk 3 vers 16 en 17 en Matteüs hoofdstuk 4 vers 1. Het gaat over de doop van de Heere Jezus. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen die zei: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Prachtig, of niet? Maar wat deed de Heere daarna met zijn geliefde Zoon? Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn. Waarom? Om verzocht te worden door de duivel. Geliefde, ik kan het niet anders zeggen. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Stormen horen erbij. Stormen horen erbij. En wie weet dat beter dan de man die zelf in een zware storm op het water liep? We gaan dat gedeelte nu niet lezen trouwens, maar we gaan wel luisteren naar wat hij te zeggen had. 1 Petrus hoofdstuk 1, u mag het met me opzoeken als u dat wilt. 1 Petrus hoofdstuk 1, de versen 3 tot en met 7. 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 7. Daar lezen we het volgende. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, tot een onbevlekte, tot een onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En let op. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat weggaat en door het vuur beproefd wordt, dat mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Lieve mensen, een wijsbouwer die wordt niet verrast door het feit dat er stormen komen. Die storm zelf die kan zeer onverwacht optreden. Denk maar aan hoe het leven van Job er van het ene op het andere moment er totaal anders uitzag. Maar een wijsbouwer die weet dat de stormen kunnen en dat ze zullen komen. Maar daar houdt het niet op. Een wijsbouwer die verheugt zich. Ook gedurende de storm. Nee, niet in die storm zelf, maar in de Heere. In de Heere en in wat die storm zal uitwerken. Ik heb dit niet zelf verzonnen. U mag met me meebladeren naar Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1. We lezen daar vanaf het tweede vers. Jacobus 1, vers 2 tot en met 4. Acht het enkel vreugde. Acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Waarom zou je in hemelsnaam blij moeten zijn in zo'n situatie? Nou, lees maar verder. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Waarom? Opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. Het is een leerschool. U wordt gevormd, u wordt gekneed en ja, dat doet pijn. Maar die pijn weegt niet op tegen de vrucht die het zal voortbrengen in uw leven. Want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Dat zijn de woorden van Paulus in Romeinen 8, vers 18. Maar ik neem u ook graag mee naar Psalm 46. Psalm 46. We gaan kijken wat de psalmist ons daar te zeggen heeft. Psalm 46. Vanaf vers 2. God is ons een toevlucht en kracht. We lezen de hele psalm met elkaar verder. God is ons een toevlucht en kracht. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden, in stormen. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn. Al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen. Laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. De beekjes van de rivier verblijden de stad van God. Het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. Maar God is in haar midden. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De heidevolken tierden. De koninkrijken wankelden. Hij liet zijn stem klinken. De aarde smolt weg. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Kom, zie de daden van de Heere, die verwoesting op de aarde aanricht. Die oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog breekt en de speer in stukken slaat. De wagen met vuur verbrandt. Geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Ook, of misschien wel juist tijdens de storm. Hij is voor zijn geliefde kinderen een veilige vesting. Er is niets te vrezen. Er is niets te vrezen voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de Heere is erbij in de storm. In de eerste Korinthebrief staat het volgende, 1 Korinthe 10, vers 12 en 13. 1 Korinthe 10, vers 12 en 13. Paulus zegt, daarom wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Maar dan zegt hij dit. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. En God is getrouw. Waarom is hij getrouw? Hij zal niet toelaten. Hij zal het niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dat is onze Heer. Kent u het verhaal van het grote schip in de rivier? Nee. In een preek die Charles Haddon Spurgeon in 1860 heeft gehouden, dus daar was ik niet bij, zei hij het volgende. En ik citeer, vrij vertaald. Hij zei: stel, stel er is een groot en zwaar schip dat door een rivier geleid moet worden. Een gedeelte van die rivier die is wat minder diep en daar is het water wat rustiger. Maar wat doet de kapitein? De kapitein van het schip stuurt het schip niet door het ondiepe, rustige deel, maar juist door het diepe, moeilijkere gedeelte van de rivier. En terwijl hij dat doet, stelt iemand de vraag: waarom leidt de kapitein ons, waarom leidt de kapitein het schip door dit gedeelte van de rivier? En het antwoord van de kapitein was als volgt. Hij zei: ik krijg dit schip niet veilig in de haven als we niet langs deze weg gaan. Einde citaat. Geliefde, zo kan het zijn. Zo kan het zijn dat u schipbreuk zult lijden als uw grote kapitein, de Heere Jezus Christus, u niet door het diepste deel van het water leidt en u daar brengt waar de stroming en het water met hoge snelheid voortbeweegt. Lieve mensen, God is getrouw. Hij is getrouw. Hij heeft ons zijn woord gegeven, zodat we niet vreemd opkijken wanneer de stormen opkomen zetten. Bij sommigen is het godsbeeld verkeerd en dat leidt tot schipbreuk. Bij sommigen leeft het idee dat God aan hen iets verplicht is. Bij sommigen leeft het idee dat God aan al hun wensen en eisen moet voldoen. Dat is verkeerd. Geliefde, wij zijn het maaksel en Hij is de schepper. Paulus zei daarover het volgende in de Romeinenbrief. Maar o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen: waarom heeft u mij zo gemaakt? Geliefde, een wijsbouwer die weet dat er stormen zullen komen en een wijsbouwer weet dat hij of zij in dit alles meer dan overwinnaar is door hem die ons heeft liefgehad. In de gemeente waarin ik vele jaren terug mijn eerste stapjes in het geloof mocht zeggen, hoorde ik vaak zeggen: zonder strijd geen overwinning. Geliefde, als afsluiting van deze tweede gedachte, nog een paar korte versen om te onderstrepen, om u aan te sporen, om te midden van iedere storm op hem te zien. Op hem te zien en u aan hem en hem alleen vast te klampen. Bij hem, daar moet u zijn. 1 Petrus 5, vers 7. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. In een andere vertaling staat: werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En Petrus heeft dat niet zelf verzonnen trouwens. Want dit komt uit Psalm 55, het 23ste vers. Daar zegt David het volgende. Werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. En als laatste tekst bij deze gedachte. Filippenzen hoofdstuk 4. Filippenzen hoofdstuk 4, de versen 4 tot en met 7. Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7. Verblijd u altijd in de Heere. Ziet u niet in uw omstandigheden, niet in de pijn en in de moeite, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid die zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, die elk menselijk verstand te boven gaat, die vrede, die zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Tot zover onze tweede gedachte. Een wijsbouwer verwacht stormen en verblijdt zich. En dat verblijden is dus in de Heere, niet in de storm zelf. Maar dat heeft u nu al wel begrepen. En we gaan zo langzamerhand richting een afsluiting. We hebben twee onderdelen van het bouwen op Jezus met elkaar mogen overdenken. Het begint met dat goede fundament wat zich uit in de wedergeboorte. En dan het bestuderen van Gods woord en het gebed. En dat fundament is noodzakelijk voor wat we bij die tweede gedachte bekeken. Klaar zijn voor de storm en nu kunnen verblijden in de Heer. En ik wil nog even heel kort de link leggen met wat er als tekstgedeelte op de liturgie stond of staat. Colossenzen hoofdstuk 3, vers 16, 17 en de versen 23 en 24. Ik lees ze achter elkaar nog even voor. Colossenzen hoofdstuk 3, vers 16 en 17 en meteen erachteraan vers 23 en 24. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Vers 23. En alles wat u doet, doe dat van harte. Als voor de Heere en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heere Christus. Het is al meer dan anderhalf jaar geleden dat ik met u mocht nadenken over vers 16 en 17 in de Colossenzenbrief, als u hier toen was. Ik zei toen dat vers 16 qua opbouw een parallel heeft met vers 15. En dat ze aan elkaar verbonden zijn. Want de vrede en de dankbaarheid in vers 15, ze komen tot uiting in de persoon waarop vers 16 van toepassing is. Namelijk bij hem of haar in wie het woord van Christus in rijke mate aanwezig is. En dat in rijke mate, daarover zei ik dat het betekent dat het overvloedig is, dat het rijkelijk is, dat het ruimschoots is. Alsof je een boterham met 15 of 20 plakken kaas, salami of weet ik het veel wat vult. Gewoon te veel, bijna. Op het broodje te veel. Als we het over de dingen van de Heer hebben, is het nooit te veel. En dat wonen in vers 16, dat spreekt over je ergens thuis voelen. Of ergens inwonend zijn. Oftewel het woord van Christus. Het moet bij of in u wonen en het moet daar thuis zijn. Thuis, thuis daar ken je de weg. Thuis ben je op je gemak. Thuis is vertrouwd. En zo moet de omgang met Gods woord vertrouwd zijn. Zeer vertrouwd zelfs. Want er staat in rijke mate. Gods woord openslaan, het is alsof je thuis komt. Het is niet alsof je ergens op bezoek gaat waar je nog nooit bent geweest en waar je de weg niet kent en waar je de spullen niet kunt vinden als je in de keuken staat. Nee, het is vertrouwd. Het is zeer vertrouwd. En je wil en je kan niet zonder. En het betekent dat elk aspect van uw leven, elke gedachte, elke daad, elk woord wordt ingegeven door de waarheid van de schrift. Want dat staat er in vers 17 en ook in vers 23. Vers 17, en alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Vers 23, en alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. En ik sta hier deze ochtend niet, dat is goed om gezegd te hebben, ik sta hier niet als iemand die een meester is in alles wat u mij vandaag heeft horen zeggen. Totaal niet. Aan mij vandaag een twijfelachtige eer om niet alleen u, maar ook mijzelf aan te sporen en te bemoedigen om al deze dingen ter harte te nemen. En dat moeten we ook samen doen. Dat is die derde gedachte bij dit thema die we vandaag niet met elkaar bespreken. Namelijk, een wijs bouwer bouwt niet alleen. Maar u kunt voor uzelf onder andere 1 Korinthe hoofdstuk 12 en 13 erop naslaan en deze stukken en deze hoofdstukken overdenken. Maar zoals ik zei, we moeten dit samen doen. Samen ben je onderdeel van het lichaam van Christus. Laten we vers 24 lezen in de wijvorm. In de wetenschap dat wij van de Heere als vergelding de erfenis zullen ontvangen. Want wij dienen de Heere Christus. Dien de Heere Christus, lieve mensen. De tijd is kort. Vandaag bent u hier En morgen bent u er misschien niet meer. Zoals ik al eens eerder op deze plaats heb mogen zeggen, een andere voorganger citerend, ik sta hier slechts als een bedelaar die andere bedelaars laat zien waar ze een stuk brood kunnen vinden. Geliefde, de Heere Jezus alleen. Hij alleen is het ware brood des levens. En ik smeek u deze ochtend. Bouw op hem. Op hem alleen. En zoek hem nu hij nog te vinden is. In iedere situatie. In elke omstandigheid. In elke storm te midden van verdrukking. Lijden, smaad, hoon, laster, ziekte. Bouw op hem. Bouw op hem. En aan ieder zeggen, amen.